dames en heren, welkom. Je gaat luisteren naar Bridget and Friends.
Ik drink niet, dan is het van, och toe, doe toch ook een glaasje.
Doe even eentje.
Ja. Het is een beetje, denk ik, hoe vroeger de sigaretten op tafel stonden.
Ja.
En dat ze naast de borrelnootjes en dat ja. De sigaret rondging van neem er ook één.
En de kinderen en tussendoor de kinderen, renden.
En,
heerlijk jaar, ja, 70.
Is het nu wel best wel lastig om...
Maar als je zegt, ik ben gestopt met roken... Nou, ik heb nooit gerookt, ja. Maar als je zegt, ik ben gestopt met roken... zegt iedereen, wat goed van jou. Ja. Als je zegt, ik ben gestopt met drinken...
Dat is echt
ongezellig.
Ja.
Ja.
Dat is echt nog wel een groot verschil.
Klopt.
Ik ben Bridget, mega succesvolle aanster. Het leven lacht me toe. Ik heb alles. Een kind, een auto, een huis. Een glansrijke carrière. Het enige dat ik nog mis... is een podcast. Maar daar komt nu verandering in. Wordt niet druk rondbrek. Kan ons het schelen.
Lekker doen.
We zijn gewoon begonnen. Wat ontzettend leuk, zo'n nieuw trio. Ik ken dit trio nog niet. Nou ja, Koos, jou ken ik natuurlijk heel erg goed.
Leuk dat ik erbij mag zijn.
Dat vind ik dus ook. Koos van Plateringen, welkom. In de Bridget and Friends Take a Menopause podcast.
Waar ik helemaal zelf niks mee heb. Natuurlijk met menopauze. Alhoewel, mannen kunnen het ook hebben. Hè?
De penopauze. Die hebben er ook last van, hoor.
En wat is dat dan?
Nou ja, vaak dat ze een wat dikkere buik krijgen. Minder testosteron aanmaken. Ook niet goed weten wat ze met hun leven aan moeten. Is dit het nou, dat gevoel? Daar heb jij volgens mij ook vol in gezeten. Of zit er nog vol in? Maar waarom jij hier voornamelijk zit, is natuurlijk omdat je met een drankje minder heel veel goed werk verricht. En bij mensen eigenlijk probeert te vertellen dat een drankje minder heel goed voor je kan zijn.
Ja.
Nou, met die hele drukke maand achter ons en een sobere maand voor ons, de Dry January, vond ik het wel een mooi moment om jou hierbij te hebben.
Nou, leuk.
Dus welkom. En naast ons, ook naast jou... zit Ingrid. Ingrid, kan je jezelf even voorstellen?
Ja, nou, goedemorgen. Wat fijn dat ik uitgenodigd ben hier bij jullie. Ik ben Ingrid Massini en ik kom uit Drenthe. Maar ook pas sinds een jaar of 10, want daarvoor heb ik in de Randstad gewoond en heel lang hier in Amsterdam gewerkt. En van het leven genoten en nu alles wat rustiger aan. En ik heb 2 bedrijven, waaronder een website rondom alcoholvrije dranken.
Nou, ik zag in één keer Match Made in Heaven.
Ja.
Toch?
En je hebt heel veel meegenomen ook, zie ik.
Ja, en het is allemaal zo verrassend en zo leuk. Dus het is vrijdagmiddag. Laten we er een feestje van maken.
Dit gaan we zo meteen uitgebreid bespreken en inschenken en uitproberen. Want non-alcoholisch is al leuk, maar het is ook nog eens niet al te veel suikers en niet al te veel calorieën zitten erin.
Het is ook echt tussen haakjes gezond.
Ja.
Dus er zitten weinig calorieën in. Sowieso veel minder dan in reguliere alcoholhoudende wijn of champagne of andere dranken. Het zijn ook natuurlijke producten. Alles wat ik geselecteerd heb voor mijn bedrijf, mijn website, is eigenlijk zoveel mogelijk natuurlijk. Dus ook niet met kleur, geur, smaakstoffen. Het moet echt gewoon zo puur natuur mogelijk zijn.
Nou, daar houden we helemaal van. Ja. Hoe heet dat bedrijf?
No Zero.
No Zero. Nou, gaan we zo meteen proeven en uitgebreid bespreken. Eerst even terug naar jou, want je bent moeder.
Klopt.
Van 2?
Van 2 kinderen.
Hoe oud?
Meisje, die wordt aankomende week 16, sweet 16. En een jongen van 13.
Wat ontzettend leuk. Leuke leeftijden.
Ja, heerlijk. Ja. Je kent het.
Je zit er middenin. Ja, heel goed. Maar zijn het een beetje houdbare pubers?
De een is iets dynamischer dan de ander. Maar dat is eigenlijk ook heel erg leuk. Want je kan er ook op terugkijken en ervan genieten. En natuurlijk zijn er ook wel eens de hoogtepunten en de dieptepunten. Maar die nemen we op de koop toe. Dus ik ben heel erg gezegend. Met
grappig dat je het woord dynamisch gebruikt. Ja. Bedoel je eigenlijk gewoon druk?
Het is een uitdaging.
Dynamisch is dat die leeft met het volle leven en alle teugen en op en top genieten. Natuurlijk is het heel erg makkelijk als een kind altijd maar ja en amen zegt en op de bank zit en niet uitgaat en niet doet. Maar deze die pakt het hele leven en die viert haar eigen leven en die vraagt zich af waarom de maatschappij zo is zoals die is.
Dus ja, die schuurt heel erg tegen die randen aan. Nou, en dat moet je dan een beetje mee schollen.
En je hebt dus een jongen en een meisje. Ja. Herken jij je meer in de jongen of in het meisje?
Meer in de jongen dan in het meisje.
Maar jij was dus een rustiger type.
Ik was wel iets rustiger dan dat zij is qua vierend leven. Ja, maar.
En hoe oud ben je, als ik vragen mag?
47. Ja, dus.
Dus je zit al in de premenopauze.
Ja, eigenlijk als je kijkt naar de symptomen die er zijn, dan kun je wel zeggen dat je inderdaad in de herfst van je leven komt, laat ik het zo omschrijven.
En daar moet je ook eigenlijk alleen maar naar kijken, naar de vage klachten. Dat je denkt, hè, maar ik ben gewoon nog ongesteld en ook regelmatig, maar ik heb wel heel veel vage klachten. Dan kan je gewoon zeggen, ik zit in de perimenopauze. Koos kijkt me aan dat hij denkt, waar ben ik in terecht gekomen?
Nou, ik vind de term herfst van mijn leven, en ik snap helemaal wat je ermee bedoelt, ik hoor het mezelf ook wel zeggen, maar ik vind het heel heftig.
Komt dat omdat je nu ook een bril draagt? Of waarom vind je het heftig?
Nou, na de herfst komt de winter en dan is het een soort van voorbij, weet je. De blaadjes vallen van de bomen en het geeft een beetje het einde aan. En het is gewoon zo, het is een feit, hè? We worden ouder en op een gegeven moment gaan we gewoon dood. Maar het is net of ik daar niet bij wil of zo. Dus ik vind dat meer dat het zo is en dat je dan ook mentaal... Want vraag ik me dus ook af, als je als vrouw dus merkt van, nou, ik kom dus in die fase. Nou, dan heb je dus lichamelijk ervaar je dingen. Maar ook het mentale lijkt me dan ook heel heftig. Dat je ermee geconfronteerd wordt van, oké.
Zometeen ben ik in de natuur eigenlijk niks meer waard.
Is dat
dan
zo?
Ben ik onvruchtbaar. En dan, nou, zo heb ik wel gedacht, ja.
Nou ja,
daar had ik echt moeite mee.
Dat realiseer ik me ineens nu.
Nou, ik ben best wel positief eigenlijk ingesteld. En je altijd het glas half vol. En ik zie dat wij al eigenlijk totaal anders in onze 40's zijn dan onze moeders en onze oma's, et cetera. En als ik nu kijk om me heen, in de media, maar ook gewoon bij mijn vriendinnen, dan zie ik dat ook vriendinnen van mij die al wel begin 50 zijn, dat die totaal nog vol in het leven staan. En daarom denk ik wel, er is totaal heel veel veranderd in de afgelopen 30 jaar. En je voelt je ook en je acteert ook zoals je je voelt. En
ja, maar heel veel symptomen kun je zelf natuurlijk niks aan doen. Hè? Die vage klachten van depressiviteit, paniekaanvallen, droge mond, gewrichtspijnen. Wat er allemaal niet bij kan bekijken. Het is nog een veel langere waslijst. Daar kan je natuurlijk iets mee doen. Hè? Ik ben aan de bio-identieke hormonen gegaan, maar dat is ook weer niet voor iedereen weggelegd. Iedereen moet wel zijn eigen pad hierin volgen. Dat wil niet zeggen dat ik het idee heb dat mijn leven voorbij is. Maar ik kreeg wel in één keer het plaatje van, oké, ik kan me zo niet meer voorplanten. En in de natuur zou ik dan dus eigenlijk niks meer waard zijn. En ik kan het wel heel goed omkeren. En ik zie ook wel dat er nog heel veel voor me ligt. Juist, hè, je kinderen worden ouder. Die gaan zo meteen uitvliegen. Dan wordt het eigenlijk weer jouw tijd. Dus de meeste meesterwerken, dat is nog steeds een mannelijke vorm, maar worden door vrouwen eigenlijk gecreëerd na de overgang. Nadat ze in de overgang zijn terechtgekomen. Want dan wordt het eigenlijk pas onze tijd. Zo kan je er ook naar kijken.
Is ook. Je krijgt echt een andere rol als vrouw.
Ja.
De wijsheid en de die je over gaat brengen op anderen. Dat was vroeger natuurlijk altijd zo. De wijze oudere vrouwen.
Ja.
En dan wil ik mezelf niet oud noemen. Maar ja, je krijgt een andere functie.
En minder dat zorgen. We zijn natuurlijk de hele dag alleen maar aan het zorgen voor iedereen. Ja, jij niet, Koos.
Kinderen,
ik me nu heel erg realiseer, is dat ik hoor bij jullie leeftijdscategorie. Sterker nog, ik ben de oudste van ons drie.
Jij wordt eerder 50 dan ik. Ja.
Maar ik merk, ik wil eigenlijk helemaal niet, ik wil dit gesprek niet voeren. Ik wil liever...
Jij bent zo met je kop in het zand.
In de weerstand.
Ja.
Ik heb meer het idee dat ik een dertiger ben die nog helemaal aan het begin staat van iets nieuws en liever daarin zit. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet de realiteit.
En waar komt dat vandaan dan?
Ik heb geen idee.
Heb je misschien het idee, nou ga ik het voor je invullen, maar daarom vraag ik het aan je. Heb je misschien het idee dat toen jij nog dronk, want je bent helemaal gestopt met drinken, dat je die periode eigenlijk niet meetelt, dat je die hebt overgeslagen?
Oh, grappig, daar zeg je wat. Nou, dat is dan heel onbewust, maar het zou best kunnen dat ik wel lang een leven heb geleid waarvan ik nu denk, ja, dat is eigenlijk helemaal niet echt wie ik ben. Dus dat zou kunnen.
Ja, dus dan krijg je daar, je bent nu 6 jaar gestopt met drank.
Ja, krijg je 6 jaar bij.
Ja. Ja.
Maar, kijk, en ik vind er ook, ik hou ook van nieuwe dingen doen. Als ik kijk naar wat ik heb gedaan, heb ik wel veel nieuwe dingen of andere dingen, grote dingen gedaan. En ik denk dat ik echt wel moeite heb met die eindigheid. Wat ik ook vervelend vind, is dat ik merk ook aan mijn lijf dat ik dus ouder word.
Ja, waar merk je dat aan?
Als ik een tijdje heb gezeten, dan krijg ik stijve knieën. Heel raar, want normaal zou je denken, als je heel lang hebt gelopen, krijg je last van je knieën. Maar als ik dan zit, dan is dat een beetje... Ja, dat bijvoorbeeld, nou ja, mijn bril dus, die ik nu, dat vond ik ook vreselijk. Dat ik dacht, ik moet nu echt een bril. Dus toch die aftakeling, omdat dat niet zo voelt. Het klopt niet bij het beeld wat ik dan heb van mezelf...
En je bent juist zo met jezelf bezig, hè? Om die verbinding te krijgen met jezelf en in verbinding te staan.
Ja.
En de rest wordt eigenlijk alleen maar minder. Jammer, hè? Dat het precies omgekeerd is.
Maar misschien is het ook wel zo bij mannen dat ik denk dat er gewoon minder fases in hun leven zijn. Hè, zoals de vrouwen zijn inderdaad in eerste instantie bezig van we moeten een partner zoeken die voor ons er is om onszelf voor te planten.
Ja, dat geloof ik meteen.
Dan vervolgens krijg je een fase dat je inderdaad een paar jaar zwanger bent. Eerst van de een, dan de tweede, soms de derde nog. En, dan krijg
of het traject dat het niet lukt.
Precies, dus dan ben je heel erg met je lichaam bezig. En met zwanger zijn een veranderend lichaam. Dan gaat er al heel veel in je lichaam veranderen. Krijg je nooit dat lichaam terug als wat je had vroeger. Dus ik denk dat bij vrouwen al veel door de jaren heen al heel veel meer veranderingen zijn wat ze moeten accepteren dan voor mannen. Zie ik ook bij mijn eigen man. Die is ook pas boven zijn 45 of verder aan een bril gegaan. En opeens dat hij opeens last krijgt van zijn veranderend lichaam. Wat wij al iedere keer in kleine stapjes voorgeschoteld krijgen. Dat lichaam. Dat ik wel denk van als je nu ook hoort van jij gaf net aan, er is een hele waslijst. Er is echt een enorme waslijst aan zaken waarvan je denkt van waarom hebben wij dit allemaal als vrouw? Ik wil niet helemaal een negatief verhaal gaan houden. Maar er is natuurlijk best wel veel al van jongs af aan waar je allemaal mee moet dealen. En op een gegeven moment kom je in een soort acceptatiefase, dat zal wel zo zijn. Maar
ja, want ze hebben eerst over die menstruatie. Wees blij dat je een man bent en dat je je zorgen maakt over een bril.
Ik heb wel thuis ook gedacht van, joh, heb jij ook een keer een bril? Of heb je ook een keer wat? Weet je wel, wij hebben inderdaad al 40 jaar hebben we al wat. En dat is, en dat hele perfecte wat je had in de puberteit, dat je echt helemaal tevreden was, of misschien ook niet. Maar dat gaat al heel snel. Vanaf je 20ste, 25ste, 30ste moet je keihard werken om dat te houden zoals het was. En dat gaat toch niet lukken.
Ja. Nee, dat aftakelen begint al heel snel.
Ja.
Terwijl de wijsheid komt pas later. Dat is zo jammer.
Ja, en ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik naarmate ik ouder word, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, ik kan ook veel tevredener zijn met mezelf. Want nu lijkt het net alsof ik helemaal niet tevreden ben of zo. Maar ik zie ook wel, ik zorg goed voor mezelf. Dat vind ik ook fijn, dat vind ik prettig. Dus ik kan ook wel zien van ik heb eigenlijk, het gaat oké. Okay. Ik mag, ik ben gezond, ik ben fit.
Ja.
Het is eigenlijk zo, we willen allemaal ouder worden, maar we willen niet zijn.
Nee. Ja, dat is wel echt waar. Ja. Ja, ik snap hem. Nou, dat gezegd hebbende.
ik werd wel weer geïnspireerd door Brad Pitt, hè, die dan onlangs 60. Ook niet weten wat hij dan... dacht ik, hij is 60. Toen dacht ik, dat is een rolmodel voor mij.
Ja.
Heel gek dat ik denk, zie je nou wel? En de meest sexy man ter wereld die onlangs is gekozen, ik weet even zijn naam niet meer. Dat is ook een 50-plusser. Dat ik dacht, het is... Toen dacht ik, zie je nou wel? Er zijn nog mannen waarvan ik denk van, cool. Zo wil ik er ook wel uitzien.
Maar ja, dan meet je dus met de George Clooney's en de Brad Pitt van deze wereld. Dat vind ik prima, hoor.
Dat je in ieder geval ziet van, kijk.
Het kan wel.
De aftakeling hoeft geen aftakeling te zijn, maar dan moet je wel iets voor doen.
Ik wou net zeggen, er zijn natuurlijk wel, sowieso wordt er regelmatig bij deze mannen, zeker bij Brad Pitt, wel wat ingespoten in zijn gezicht. Ze eten gezond, ze sporten veel, maar ze hebben natuurlijk ook alle middelen tot zich om ook wel
maar
op een mooiere manier oud te worden.
Maar dat is het ene uiterste, het andere uiterste, en daar is in principe niks mis mee als je daarvoor kiest, is gewoon elke avond vanuit je werk een zak chips en een pot bier en dan voor de televisie en dan 's ochtends sloom wakker worden en dat dan elke dag doen.
Ja, ik vind het wel heel leuk voor jullie, voor mannen, dat er nu ook rolmodellen zijn inderdaad, waar je zo naar kan kijken, ja.
Nou, omdat ik een beetje zat met ik word 50 en ik merk dat ook en mijn bril. En dan dacht ik van, god, wat loopt naar de zeik. En toen ineens kwam Brad Pitt, toen dacht ik, zie je, het is helemaal niet zo erg, joh.
Nee, bij wie heb jij dat?
Ik denk dat er op dit moment genoeg voldoende 50-plus dames zijn. Die een heel goed voorbeeld zijn. Dat je denkt van, 57, 58 ziet er nog fantastisch uit. En zelfs dames van in de 70, in de 80. Dat ik denk van, je moet gewoon inderdaad...
Maar die hebben ook allemaal een revival. Als je dan naar Jane Fonda kijkt bijvoorbeeld. Ja, maar die vrouw is in de 80.
Ja.
Onwaarschijnlijk.
Ja. Ja, maar blijf er gewoon inderdaad aan werken. En blijf jezelf inderdaad goed verzorgen. En mooie kleding, sieraden. En dan kun je ook als 70 of 80-jarige vrouw er prachtig nog uitzien.
Maar ik dacht vroeger altijd dat je dan ook van binnen, hoe je je voelt, dat je dan ook ouder werd. Maar ergens blijf je hangen. Ja? Ik denk ergens rond mijn 35ste. En snap je?
Het is je absolute je leeftijd.
Je zielenleeftijd, hoe heet dat? Ik weet niet eens het woord, maar die blijft gewoon hetzelfde. En nog heel even over die wat ouder wordende vrouwen. Ik vind het toch mooier als je ziet dat een oude vrouw wat ouder wordt, dan dat je ziet het is een oude vrouw die heel veel aan zichzelf heeft gedaan.
Ja. De fine aging noem ik dat.
Ja?
Ja. Ja, ik vind de term, daar moeten we echt van af. Dat anti-aging moeten we van af. Want waarom mogen wij niet ouder worden? We mogen wel ouder worden, maar we willen fine aging. Dus we willen gezond ouder worden. En dan mag je heus wel wat hulpmiddelen bij gebruiken. Maar het hoeft allemaal niet. We hoeven er niet meer uit te zien als iemand van 20.
Nee.
Toch? Die tijden zijn geweest. Maar je wilde wel uitgerust, gezond. Ja, nou, ik ben het helemaal met je eens. Dus fine aging, daar doen we aan.
Fine aging.
Ja. Weet je waar ik ook tegenaan liep, wat ik vervelend vind en wat ook bij mannen zoals vrouwen, zowel mannen als vrouwen het geval is. Bij vrouwen denk ik nog iets meer, maar is dus dat niet meer, dat jij benoemde het net al eventjes, het niet meer tegen alcohol kunnen. Ik kwam daar, liep daar ruim 2 jaar geleden tegenaan, dat ik dacht, ik herstel niet meer zo snel. Ik heb hele gaten van avonden die ik niet meer weet, die ik me niet kan herinneren, terwijl ik helemaal niet zoveel had gedronken. Maar het sloeg in als een bom en het is allemaal weg. Alsof mijn hersenen toch een soort van vergruisd zijn na een avondje stappen. Ja, ik kon het gewoon niet meer goed aan. En ik hoor jou dat ook net zeggen. En nou is het bij jou misschien sowieso een ander verhaal, want jij had natuurlijk echt een probleem.
Ik zoop gewoon door tot ik niet meer kon.
Ja. Dus jij weet ook eigenlijk niet, naarmate je ouder bent, of je er minder goed tegen kon of niet. Maar je hoort het wel ook bij mannen.
Het herstellen is natuurlijk anders dan dat je 25 bent. Toen ging ik gewoon tot 6 uur 's ochtends door. Toen zat ik om 9 uur op mijn werk te monteren bij Veronica. En er was helemaal niks aan de hand. Maar dat als je op een gegeven moment 40 bent geweest, dan herstelt je lichaam niet meer. Dan duren die katers duren dagen. Dan ben je eerst een dag misselijk en dan ben je 3 dagen depressief. Mensen die ik begeleid, even tussendoor, ik help ook mensen die willen stoppen met drinken. Dus naast dat ik mensen inspireer van, goh, ga eens een tijdje niet drinken, help ik ook echt mensen met een probleem. En die zijn allemaal 35 plus over het algemeen genomen en hebben dat allemaal. Want het gaat je echt in de weg staan. Het is gif.
En dan komt het besef natuurlijk ook pas. Ja.
En dan kan je bijna niet meer terug, omdat het zo gekoppeld is en zo verweven is in je lichaam. Want een drankje is gezellig. Bij alle leuke, mooie momenten wordt het afgeblust met champagne. Een bruiloft, noem maar op, oudjaar, je bent geslaagd voor je diploma, hoppa.
En het is ook onderdeel van de maatschappij.
Het is heel sociaal wenselijk, ja.
Precies, zeker in specifieke kringen. Hè. Sommige plekken zal dat niet zo zijn, maar het is wel echt onderdeel van de maatschappij. En op het moment dat je zegt van ik drink niet, dan is het van, och toe, doe toch ook een glaasje.
Doe even eentje.
Het is een beetje, denk ik, hoe vroeger de sigaretten op tafel stonden.
Ja.
En dat ze naast de borrelnootjes en dat de sigaret rondging van neem er ook één.
En de kinderen er tussendoor renden.
Eerlijk, jaar 70.
En dat is precies, is het nu wel best wel lastig om.
Maar als je zegt, ik ben gestopt met roken. Ik heb nooit gerookt. Ja. Maar als je zegt, ik ben gestopt met roken, zegt iedereen wat goed van jou. Ja. Als je zegt, ik ben gestopt met drinken, dat is echt ongezellig.
Ja.
Ja.
Dat is echt nog wel een groot verschil.
Klopt. En dat is wat je wel in de maatschappij nog steeds heel erg merkt. En wat ik ook merk als ik ergens sta met mijn producten, dat ze zeggen, oh kijk, wat een mooie drank, wat een mooie fles. Ik zeg, het is allemaal alcoholvrij. Oh, laat maar, dat is niet voor ons besteed. En dan lopen ze door. En dan, ja, er is nog best wel een weg te gaan, denk ik.
Maar dat is, ik vind het ook zo jammer dat mensen zo. Nee, maar dat je dan ook gelijk zo heftig reageert. Want je kan ook denken, oh, ik probeer het eens. En je hoeft je drankje niet gelijk te laten staan omdat je een keer een non-alcoholisch drankje drinkt, toch?
Nee, dat is. Je kan ook low gaan en daarna zeggen van ik ga stoppen. Maar
want dat is ook wel jouw intentie, zeker ook naar je kinderen toe, hè?
Klopt.
We hoeven niet zoveel te drinken.
Precies. He, je zit nu ook, nummer 1 in je mid-40s, zit je zelf in, dus in die menopauze. Dat je denkt van, of niet eens denkt, maar gewoon voelt dat het gewoon harder aankomt. Dat je ook op je voeding gaat letten, dat je die klachten hebt. Dat je denkt van, ja, die klachten, daar kunnen we medicijnen voor gaan slikken. Maar misschien moet ik ook naar mijn voeding kijken. Daar was ik zelf al heel erg bezig met gewoon voeding. He, voeden in plaats van vullen. He, wat doet voeding met je lichaam? Maar dat had ik nog niet zozeer met alcohol. Want ik dacht, ja, dat zit ook vanaf mijn studietijd in mij. En ik heb hotelschool gedaan, dus dan is het helemaal overal drankjes. En in de wereld waar ik gewerkt heb, was drankjes voor, drankjes na. Dus niet dat ik alcoholist was, totaal niet, maar ik lust hem wel. En dan ben je in de 40 en denk je, ja, voor mijn eigen gezondheid ga ik het wel wat minderen. Maar ja, waar heb je dan een keuze uit? Dan staat er de Radler of de 0.0 bier. En denk ik, ja, ik hou niet van bier, dus...
Nee, nooit gehouden.
Waarom moet ik dan Radler gaan drinken? Dat hoorde ik ook in mijn omgeving. En dan ga je daar met inderdaad vriendinnen, schoonzussen, zussen over praten. En dan zeggen ze ook van, ja, dan ga ik maar Radler. En dan denk ik, ja, oké, is er niet wat anders? En parallel daaraan, precies in diezelfde fase, zit je inderdaad met kinderen die puberteit hebben. En die ook met alcohol gaan experimenteren. En die ook op vakantie zeggen van, mam, mag ik een Aperol? Nou, prima. Nou, die Aperol die gaat naar achteren alsof het Ranja is. En vervolgens van, ja, mag ik nu een mojito? Ik zeg, ja, maar jongens, we gaan niet de hele avond cocktails lopen drinken. Je bent 15. Dus dat gaan we niet doen. Eentje vind ik prima, want ik denk afstraffen is ook, of verbieden is ook niet de juiste weg. Maar dan denk je wel van, wat is er dan voor die gasten wat wel leuk is? En wat niet gelijk alleen maar alcohol is. Ja, dan moeten ze ook weer naar een 0.0 bier gaan grijpen. Als het niet altijd alleen maar cola is. En toen dacht ik, nou, ik zoek toch beginnen naar wat er nog meer is. En dan blijkt het dus best wel veel te zijn.
Het is grappig, want ik voel jou, Koos, op links. Ik voel jou van eentje is prima, je bent 15. En nou, bij ons thuis was dat niet het geval. Mijn moeder heeft nog nooit een druppel gedronken in haar leven. En komt ook uit een... nest waar er echt wel alcoholmisbruik plaatsvond. Dus geen leuke jeugd en geen leuke connotatie met alcohol. Dus thuis werd er ook nooit over alcohol bij ons gedronken. We hebben allemaal niet gestudeerd. Dus die studententijd ken ik ook helemaal niet, dat met z'n allen helemaal losgaan. Maar ik heb wel later, zeg maar, het ontdekt. En gedacht, nu wordt het een beetje mijn tijd. Eigenlijk pas na mijn scheiding, toen ik in de 30 was, ben ik eigenlijk was echt wel dat je wekelijks of als je ergens bent in een restaurant of zo een drankje erbij neemt. Dat het veel normaler werd. Daarvoor eigenlijk nooit. Maar ik hoor nu heel vaak op commercials en zo, voor je 18e niks. Voor je 25e eigenlijk niet, want dan zijn je hersenen pas uitgegroeid. Ja. Hoe kijk jij daarnaar qua één drankje op je 15e moet toch kunnen? Of
kijk, alcohol is een heel gemeen en ook verslavend middel. En eigenlijk kun je zeggen, en ik ga even generaliseren, dat als je de allereerste keer een drankje drinkt, dat doet iets met je. En heel veel mensen ervaren dat als, hey, dat is prettig, want ik voel me wat minder onzeker, ik vind het allemaal wat gezelliger, ik word wat losser. En dat kan veroorzaken dat je denkt, dit wil ik nog een keer. Misschien wil je het zelf niet eens, maar is je systeem zo van, hey, ik kom nu weer in die situatie met die mensen. Dat was de vorige keer best wel leuk. Ik wil dat nu nog een keer. En wat alcohol doet, is dat je eigenlijk om datzelfde effect te bereiken, hè, dat ontspannen gevoel, wat we allemaal zo prettig vinden, dat je na een tijdje eigenlijk 2 drankjes nodig hebt. En dan 3 en steeds meer om datzelfde effect te bereiken. En dat is het gevaarlijke van alcohol, ook vooral ook op jonge leeftijd.
Maar dat is toch niet bij iedereen het geval? Want ik hoorde jou ook zeggen, Ingrid, net, ja, ik heb geen probleem met alcohol. Dus nee. Ik ben geen alcoholist. Maar we zijn natuurlijk al vrij snel eigenlijk alcoholist.
Je zit heel snel in dat fuikje, hè, wat ik net heb uitgelegd. En inderdaad, de een is daar veel gevoeliger voor dan de andere. Maar dat is wel wat alcohol kan veroorzaken. Maar als jij in je omgeving gaat vragen, hoeveel mensen drinken er 1 wijntje?
Kan jij 1 wijn drinken?
Ja.
Ja? En dan zeggen niet meer?
Ja, maar dat heeft ook vaak te maken dat je daarna nog moet rijden. Of dat je gewoon thuis op de bank s'avonds om 10 uur zegt, echt, we doen 1 wijntje. Daarna, het is niet bij mij dat ik daarna denk op de vrijdagavond, daarna gaan we nog...
Mijn dus probleem. Ik kan niet 1 drankje drinken. Ja. En Alexander Pechtold, die is tegenwoordig hoofd bij het CBR. En die zei pas ook, ik sprak hem op de radio, over de kerstdagen en de mensen drinken bij elkaar en dan weer in de auto. Toen zei hij, als je je echt aan die 125 milliliter kan houden van één drankje, en dat worden er dan vaak twee, dan is het prima. Maar bijna niemand kan na de eerste zeggen, ik stop hier. Ja. Dat is vaak het grote probleem.
Ja, dat is de kracht en het verslavende van alcohol. Het is niet voor niks, hebben ze wel eens onderzoek naar gedaan. Als alcohol is samen met heroïne en cocaïne en dan ook nicotine de meest verslavende middelen.
En suiker toch?
Ook, ja. Dus dat
nee, maar je hebt gelijk, je kan beter gewoon zeggen van oké, als je low gaat, dus dat je gaat minderen, dat je inderdaad zegt van nou, ik drink die hele avonden niet. Hè? Dus ik drink alleen op zaterdagavond één glaasje en de rest niet in de week. Maar
ik vind dat dus moeilijker. Daarom heb ik op een gegeven moment gezegd, ik stop helemaal, want ik was al heel erg aan het minderen. Toen dacht ik, ja, wat is dan eigenlijk nog de toegevoegde waarde? Dus toen dacht ik, nu stop ik helemaal, want ik hoef dus nu nooit meer na te denken. Kan ik morgen met de auto daar en daar naartoe? Kan ik bij mijn afspraak zijn? Kan ik morgenochtend sporten? Kan ik? Het is zo'n vrijheid. Ja. Dat gaf mij echt vrijheid. Dat ik dacht, ik hoef daar nooit meer over na te denken.
Dat is ook heel knap dat je dat kan. Want dat is ook mijn advies als mensen aan mij vragen van, hè, help me eerst, wat kan ik dan doen? Nou ja, maak die beslissing. Of ga op onderzoek uit om misschien die beslissing te maken. Maar maak daarin een keus. Heel veel mensen vinden dat ook heel spannend. Want dan zijn ze ook bang. Want als het dan niet lukt, dan falen ze weer. Dat willen ze natuurlijk niet.
Ja. Maar moet je dat zien als falen?
Nee, dat is natuurlijk punt twee. Want ga gewoon het onderzoek aan. Als jij minder wil drinken, nou, ga eens kijken wat bijvoorbeeld 0,0 drankjes voor je doen. En ga eens kijken wat het je oplevert als je geen alcohol drinkt. En maak uiteindelijk dan die beslissing. Want diep in je hart weet je gewoon wat het beste voor je is. En vaak is dat gewoon helemaal niks drinken.
Ja.
Zal ik nog heel even wat horrorcijfers vertellen?
Ja, vind ik leuk. Vind ik altijd leuk. Want daarna gaan we naar de goede dranken.
Ja. Nee, want we hebben het dan over één drankje per dag. Hè. Dat was eerst ook het advies van de Gezondheidsraad. Van, nou, doe dan één glas per dag. Inmiddels teruggedraaid, hè, want het blijft gewoon een glas gif wat je drinkt. Maar ook bij één glas per dag kan de kans op borstkanker of andere soorten van kankers echt toenemen.
Daarom is het bij vrouwen in de overgang heel belangrijk om echt te minderen.
Ik vroeg het in mijn podcast, eerlijk over alcohol is mijn podcast, vroeg ik het aan een arts. Die heeft er onderzoek naar gedaan. Ik zei, moet je zeker heel veel drinken? Nee, dat kan dus al bij één glas per dag. En dat is het schadelijke. Ik heb nog even gegoogeld vlak voordat we hierheen. Ik denk, nou, even googelen hoeveel alcoholverslaafden zijn er. Maar er zijn in Nederland, en ik geloof niet alles van Google hoor, dus het zal om en nabij zijn, 1,3 miljoen zware drinkers.
En wat zijn dan zware drinken?
Dan drink je als vrouw meer dan 14 glazen per dag. En als
per
man,
dag?
Per week. Sorry.
Dat is een ernstig zware drinken. Dus eigenlijk 2 glazen per dag.
En als man 21 glazen.
Per week.
Dus per week, ja. En dat is... dus als, ik schrok daar best wel van. Dus dan, nou, hoeveel miljoen mensen hebben wij... 18 miljoen, 17 miljoen.
Ja, maar die kunnen drinken. Ja, hebben natuurlijk ook baby's.
Bijna 1 op de 10, 15 mensen die dan wel zwaar drinken. En die, ja.
Ik denk dat het ook nog heel erg verborgen is.
Ja,
dat er heel veel mensen het niet weten van anderen. Dat het dat ze
een dat ben ik met je eens. Maar ik ben ik schrik juist ook hoe open het juist is. Omdat het zo sociaal wenselijk is. Ja. Hè? Als je gestudeerd hebt. Ik heb hier een studentenhuis tegenover. Nou, die zijn elke avond lam. Maar het is heel normaal. Dat was mijn moeder ook en mijn vader ook. Die hebben ook gestudeerd, kwamen ook bij het koor. Dus je krijgt het natuurlijk vaak wel van huis uit mee. Dat het zo normaal is.
Ja.
En in de Randstad misschien nog wel normaler dan... Ik denk dat daar buiten het meer verborgen is juist.
Ja, misschien wel verborgen, maar bij de jeugd is het probleem best platteland, wel groot op platteland. Ja. Hoor, met zuipketen en... waar het ook al normaal is om je 13e bier te drinken... Dus ik denk wel dat het platteland het probleem niet minder zal zijn dan in de stad.
Nee, dat dacht ik ook altijd.
En ook niet qua drugs, want drugsgebruik is ook op het platteland best wel intensief. Ja? Ja, ja.
Komt daar de dealer ook langs?
Ja hoor. Nee, daar kan je ook hele podcast over maken.
Oh, ik schrok juist dus zo dat ze hier bij die scholen allemaal rondrijden.
Nee, jij denkt natuurlijk zo'n lekker romantisch woonstel op die boerderij in Drenthe en er gebeurt helemaal niks. Maar nee, daar gaan ze nu ook naar de tussenhaakjes grote stad, gaan ze naar de middelbare school. Maar daar zijn de problemen ook wel significant qua drank en drugs. En ja, het hoort ook dan inderdaad bij een stuk opvoeding van hoe ga je daar doorheen schollen als ouders om, want ook verbieden zie je dat niet altijd werkt.
Dus gewoon
wijsheid opvoeden en veel vertellen en ook dus de alternatieven laten zien wat het alternatief is wat er is en ze daarin meenemen.
Sorry, maak eerst je zin af.
Nee, ik moet wel zeggen dat ik wel een kentering zie zelfs bij de jeugd en de jongeren. Dat zeker jongeren van dan in de 20, dus 15, 16 zal het misschien nog niet zo zijn, maar dat die wel bezig zijn met heel erg hun gezondheid en fitheid. En naar de sportschool.
Trainen.
En daar past drank niet in. Misschien dat ze op water leven en daar dus alternatief met stappen andere producten, geneugten innemen. Maar daar zie ik wel dat bij de jongeren, die zijn wel significant meer met hun gezondheid bezig, met de wereld, dan onze generatie.
Ben ik helemaal met je
dus
eens?
Dus ik zie dat daar wel in de toekomst... Dat ik
maar ik zie bij onze leeftijdscategorie ook een verandering.
Ja.
Want het wordt al wel... Ik bedoel, mijn moeder heeft zoals gezegd nog nooit drank gedronken. Die werd vroeger echt uitgelachen. En bij mij was het wel even een kentering qua vriendengroep. Want je moet ook wat mensen dan loslaten. Want dat zijn toch je drankvrienden. Ja. En niet de mensen waar je nog nooit niet mee hebt gedronken, zeg maar. En ik merk nu wel dat er vaker wordt gezegd... oh, wat goed, ja, ik doe dat ook steeds vaker... dat ik wat minder drink of helemaal een paar maanden niet. Of als ik die Dry January doe, dan trek ik hem nog door tot met maart. Weet je, en dan op de terrasjes drink ik wel weer wat... maar daarna ga ik er ook weer vanaf. Dus er is wel een verandering. En de verandering vindt natuurlijk plaats door de alternatieven.
Klopt. Ja. En dat is ook wel, als je het nu de alternatieven laat zien... want je ziet wel dat veel mensen denken... ja, wat is dan het alternatief? Spa rood, spa blauw... cola. En daar heeft niet altijd iedereen zin in om dat te drinken. En als je dan nu laat zien dat er inderdaad hele mooie, zoals wat jij nu vast hebt, een sparkling tea. Nou, prachtig mooi product. Heel verrassend. Maar ook die rode Aperol die daar staat. Een beetje Campari-achtige smaak, ja. Nona.
Ja.
Fantastisch lekker met jus d'orange of met spa rood, met sodawater of met tonic of met een alcoholvrije prosecco. Dan krijg je echt ook iets waanzinnigs. En dat is het leuke, dat mensen dit nu proeven en dat ze denken, wauw. Maar het is wel zo, het staat niet in de supermarkt en het staat ook nog niet in de horeca op de kaarten. Wellicht wel hier in Amsterdam, maar buiten
en
hier,
dat
in
is
de periferie
echt jammer.
Nog niet. En, dat gaat wel zorgen dat iets gaat leven. Want dat zie je ook met 0.0 bier. Dat is natuurlijk ooit in het begin van deze eeuw helemaal doodgemaakt door een cabaretier.
Joep van Dijk was de bubbeler, toch?
Ja. En toen wilde niemand meer alcoholvrij met alcoholvrij gezien worden. En nu zie je echt al met feestjes, et cetera, dat 0.0 bier gewoon echt gangbaar is.
Ja.
Maar als je dan als vrouw denkt van oké, wat ga ik dan drinken? Dan denk je, nou, die 0.0 bier hoef ik niet. Dus dan wordt het maar weer een spaatje rood. Ja, maar dit is wel prachtig,
en dat
mooi.
Ziet er dan toch iets ongezelliger uit.
En je krijgt opmerkingen.
Ja.
En over dat 0.0 bier krijg je dus niet een opmerking.
Nee, maar ook
omdat
ze het vaak niet doorhebben.
Nee,
want ik ken ook wel mensen die dat drinken. Ja. Dan vraagt tenminste nooit iemand.
Precies.
Drink je niet?
Ja. Ja, dat is het. Want je krijgt echt nog veel opmerkingen. Maar wat je wel ziet is dat alle grote huizen... drankhuizen zijn allemaal bezig nu met een alcoholvrij alternatief. Los van de Fransen, want die geloven niet zo in alcoholvrij.
Nee.
Maar in de Duitse markt is heel erg groot. Zuid-Afrika zitten grote spelers. België, Nederland. En dat is wel heel erg tof. Alleen het is een heel proces. Dus dat hebben ze niet in een paar maanden gefabriceerd. Omdat die smaak is zo lastig om na te bootsen. Want dat is net waar we het net over hadden. Van als je opeens vegetarisch wordt en je gaat er iets vegetarische schnitzel eten, dan smaakt dat ook anders als vlees. Ja. En dan zul je altijd zeggen, smaakt niet als schnitzel. Ja, het is een alternatief. Dus
het moet ook niet vergeleken worden.
Het moet niet helemaal vergeleken worden. En het wordt wel steeds beter. Rode wijn die ik mee heb genomen, die komt al heel erg in de buurt. Maar het warmen van alcohol, die zat achteraan de rode wijn. Maar het warmen van alcohol, hè, wat uiteindelijk die afdronk die je keel ingaat, dat zit er natuurlijk niet in. En ook het gevoel wat
niet.
Je erbij krijgt, de roes zit er niet in. Dus je hebt maar wat je wel hebt is een placebo-effect. Dus je hebt, ik weet niet of jij alcoholvrij ook drinkt, of ben je helemaal gestopt
bijna
met...
drink ik dat.
Ja. Ja, maar als je alcoholvrij drinkt en zegt dat je zegt, nou, ik maak die bubbels daarachter open en die drink ik op. En na 3 glazen denk je wel van, oh, kan ik wel in de auto?
Maar dus, dat is dan kom ik ook gelijk bij jou. Jij hebt onlangs ook een feestje gehad, was een alcoholvrij feestje. Daar werd ook alcoholvrij alternatieven geschonken. Wat er natuurlijk wel voor het beeld heel gezellig uitziet. Maar en jij zegt het placebo effect, maar dat is ook zo, want jij had ook het idee...
Ja.
Ik ben een beetje dronken.
Ja, het was ook dat was een proeverij inderdaad. En ik kreeg echt een dikke tong ervan. Dus ik ben echt wel gewoon alcoholist. Ik dronk dan wel alleen in het weekend. Maar ik was daar wel echt op gefocust. En wat er bij mij gebeurt, het neemt mij over. Ik ben er alleen nog maar mee bezig. Ik wil snel drinken. Ik wil meer drinken. Ik ga kijken wie heeft zijn glas al leeg. Dus een soort van... Ik kwam echt in een oud patroon.
Obsessief.
Ja. En een paar jaar geleden hadden wij een nieuwjaarsfeest. Ging 0.0 bier drinken. En toen zei Ton, mijn man, op een gegeven moment heb je door dat je in hetzelfde tempo drinkt als normaal bier drinken. Of erg. Maar dat is wat het met mij doet. Als het een alcoholvrij alternatief is, wat niet in de buurt is van wat het echt was, ja, heb ik daar geen last van. Want je hebt ook, nou ja, ik ben heel benieuwd naar
dus
die sparkling thee.
Dan kan je veel
thee,
beter de sparkling
want
tea
dat
drinken.
Is geen, ja. Daar heb ik denk ik geen wijnassociatie mee. Maar nee, dat is een hele andere smaak.
Ja. En kan je het dan wel uit een champagneglas drinken? Dat of dat vind je
ja,
ook vervelend?
Ik kan thuis ook gewoon, dan doe ik spa rood lekker met een aardbei in een champagneglas.
En dat doe ik ook wel, ook aan ja, tafel. Dat ik is er dan het, water ja, in doe, spa rood inderdaad.
Ja, een wijnglas.
En dat ja, het voelt dan toch alsof je, dat is natuurlijk ook psychisch, maar meer onderdeel ben van die avond dan dat ik met een longdrink zou zitten ja, met spa rood. Gek
ja,
hè?
Nee, is. En dat is gewoon ook het psychologische effect wat je met zo'n glas creëert.
Maar ja, ik wil natuurlijk niet dat het een trigger is voor jou.
Nee, maar ik zal...
Dus dit kan.
Ja. Nou, ga nee, of ik ben benieuwd, want ja, als het een trigger
is,
ga ik het zeggen.
Het is gewoon thee.
Kan jij... Dus wil jij dit openmaken? Tuurlijk, want ik word helemaal zenuwachtig
ja,
van.
Oh, ja, nee, dat wil ik ook niet. Nee. Oh, ik dacht dat je niet over
het
wijn.
Nee. Over het mengpaneel.
Nee. Maar, dus dat vond ik ook wel heel interessant, dat met mij gebeurde. En ik, zoals oud en nieuw, weet je, dan ga ik ook wel weer lekker, dan accepteer ik het ook, hè. Dat ik het gewoon, hè, dan is het 0.0, dan vind ik het prima. Maar ik doe het niet te vaak.
Nee, en er zijn ook wel momenten die jij gewoon vermijdt, toch? Kijk, oud en nieuw kan je niet echt vermijden, nee, maar jij gaat niet meer... Nou, noem me een koningsdag nee, op een boot. Of,
nee, maar dan mijn hele systeem schreeuwt drank.
Dan gaat
dat is
het
decembermaand
mis,
is ook een lastige maand, hoor. Ja, dit hè? Was natuurlijk een lievelingsmaand.
Ja.
Elke dag een borrel en je kon er niks aan doen, want iedereen werd toch dronken? De ene en, kerstfeest na het andere.
En ik hoorde jou van de week ook iets heel moois zeggen. Een verslaving is het tegenovergestelde van een verbinding. Of zo.
Ja, verslaving is het tegenovergestelde van verbinding.
Ja, en je bent natuurlijk... Als mens, als je groeit, heel erg op zoek naar verbinding juist. En die verslaving houdt het enorm...
Is extern.
Ja.
Dus dat is wat je terugkrijgt als je stopt met drinken. Dat je weer gaat voelen en in contact komt met jezelf. En echt, als ik dit 6 jaar geleden had gezegd, had ik echt... Wat een
lul je nou. Ja, ja.
Maar dat is echt wel wat ik ben gaan ervaren. Dus even over gezellig en leuk. Maar gezellig zit echt tussen je oren. Want als wij vanaf de maand naar ons drieën kijken, gebeurt er niks anders of we nou wel of niet drinken. We zitten hier gewoon en dat gezellige, dat moet je echt zelf maken. En dat vind ik ook het leuke van dan nuchter leven. Ik weet niet hoe jij het ervaart. Dat je kan zeggen, ik heb gewoon een gezellige dag gehad.
En ik kan me alles nog herinneren.
Ik weet alles nog. Ik hoefde er niet, bij mij was alles, ook om mijn onzekerheid te verbloemen, alles sociaal was gelinkt aan alcohol. Dempen die zooi.
Dus eigenlijk kom je nu pas in verbinding met jezelf.
Ja, en daardoor ook met anderen.
En daardoor ook met anderen,
maar
ja,
ook sommige mensen met wie je drinkt, en dat is helemaal niet erg, die vallen dan af.
Ja, er vallen best wel veel mensen
hey,
af.
Hé, maar nu, ja, ik ben dan toch gulzig. Ja. Vertel, wat zit erin? Wat drinken we?
Nou, dit is sparkling tea, komt uit Kopenhagen. Heeft een sommelier gemaakt.
Nu al leuk dat het Kopenhagen is.
Ik vind Kopenhagen zo leuk.
Zo leuk.
Gaan we ook een keer naartoe.
Ja.
Ja.
Een keer samen gaan. Ik vind dat zo'n leuke
leuk,
stad.
Ja.
Ja. Nou, geregeld. Jullie gaan lekker naar Kopenhagen. En daar was een sommelier, een Michelinster restaurant. En die heeft bedacht van ik wil een alcoholvrij alternatief hebben. Wat geen champagne is, maar wel een alternatief. En wat heel mooi paart bij de smaken van de Scandinavische keuken. En toen is hij met thee gaan experimenteren.
En je kan tegenwoordig ook hele gangen met thee krijgen, toch? Als je ergens gaat eten.
Ja. Ja.
Bij je voorgerecht een andere thee.
Ja. Dus dit is ook wel een product wat heel veel in de hogere cuisine gebruikt wordt in restaurants. En wat dan? Er is een blauwe variant, een rode variant en een groene variant. Dit is de met Darjeeling, jasmijn en witte thee. En de andere, daar zit sencha in en citrus.
Dat is die?
Ja, precies. En groene thee is dat. En dan is ook nog een rode met hibiscus. En dat paart gewoon heel erg mooi met de Scandinavische keuken. Met de zilte smaken van de zee, et cetera. Dus
het ruikt heel fris.
Ja, ook thee, hè, ruik je?
Ja, ik ruik thee. Ja, ik hou heel erg van bubbels. Ook in spaarrood.
Ja, maar dit is een heel fijn bubbeltje.
Heel fijn,
niet
ja,
ver te vergelijken. Dus het is echt wel het idee dat je een Prosecco, een cava, champagne vast hebt.
En het is niet zo zoet. Nee, heel veel dingen zijn zo zoet dat je denkt...
Er zitten hier ook heel weinig suiker en koolhydraten in.
Oh.
In deze zit volgens mij...
Lekker voor jou.
Ja.
Tussen de 5 voor je. Sowieso in de alcoholvrije champagnes, mousserende wijnen, sparkling teas, et cetera, zitten rond 15 tot 20 calorieën per 100 milliliter. Nou, als je in de caloriewereld zit, dan weet je dat dat heel weinig is. Dus als je daar een glas van, dan is het 25 calorieën. Dat is niet. En met alleen maar natuurlijke ingrediënten. Dus geen frisdrank waar allerlei smaken en geurstoffen en E-nummers in zitten. Dus het is gewoon een natuurlijk product.
Ik vind het heel lekker.
Ja.
Ja.
Jij ook?
Ja, ik heb hier ook geen. Ik voel geen alcohol herinnering.
Wat goed. Nou, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want maar dan is het dus ook te drinken voor mensen die echt een achtergrond hebben.
Precies, maar het is geen iced tea.
Maar het is geen iced tea.
Nee, ik denk ook niet dat dit een fles van 5,99 is.
En dat is ook zo, de producten. En dat is iedereen zegt ook van nummer 1 van, smaakt het wel alcoholvrij? Zit er wel smaak aan? En nummer 2 is, waarom is het allemaal zo duur? Nou, dat komt omdat het een extra proces is boven het de wijn maken. En daarna komt een alcoholisatieproces. Dat is gewoon extra werk. En je moet echt goede wijnen hebben of goede producten. Dat is dan hier bij de thee. Zijn die theebladeren. Maar bij wijn zijn het echt gewoon goede wijnen. Die kun je dealcoholiseren.
Ja, dus dan halen ze de alcohol eruit.
Precies,
hè?
Dus je hebt al een hele goede wijn als basis. En dat is wat dat andere merk doet wat daarachter staat. Dat is Kolonne Nul. Dat is in 2018 in Berlijn opgericht. Nou, anderen kunnen jullie ook in Berlijn.
Oh ja, deze
ook
heb ik wel eens gezien, ja.
Hip en Berlijn is natuurlijk ook de stad waar alles gebeurt. En daar zijn ze pre-corona met dit merk gestart. Maar daar halen ze dus de wijnen bij de grote wijnhuizen vandaan. En die gaan zij dealcoholiseren. En ook deze wijnen, deze alcoholvrije mousserende wijnen die hier staan, zijn van topniveau, worden in meer dan 30 Michelinster restaurants in Duitsland verkocht. Dus het is echt geen... als ik het zeg, Jippie-Janneke-bubbel.
Nee, dat je bij de HEMA
Het is echt gewoon een goed product. Maar je betaalt er dus wel iets voor. Maar ja, aan de andere kant... Ja, je hebt wel toch een avond een mooi glas. Of je nou komt met jouw achtergrond... of je komt met dat je in de menopauze... of dat je een ziekte hebt, maar je zegt van... of dat je in verwachting bent. Mm-hmm. Ik zeg, ik wil toch een mooie bubbeltje bij mijn kerstdiner... of bij mijn oud en nieuw, of in een restaurant. Dan is het er nu.
Ja.
En ze kunnen dus dan ook niet meer zeggen bij die wijnen... want alleen de alcohol is eruit gehaald. Het smaakt niet naar wijn. Nee, het smaakt niet naar alcohol.
Nee,
dat is
dus
eigenlijk wat je zoekt dan.
Precies.
Ja.
Want het is ook zo dat ze op het moment dat je zeg maar wijn zou verhitten en je zegt dan haal ik de alcohol eruit en zegt dat je zegt van ik doe de stoofpeertjes in de pan en ik gooi de port op en ik verwarm het, dan is de alcohol eruit. Maar dan heb je ook eigenlijk alle smaak die je eruit had, aroma's. En daarom doen ze dit met een heel speciaal proces dat ze het verhitten onder vacuüm. Of er is nou ook nog een ander proces dat ze het soort centrifugeren in een soort kolom. Maar die warmte die wordt dus maximaal met die vacuümverhitting 30 graden. En dan hou je dus de aroma's in de wijn. Maar dat is dus een heel ingewikkeld en ingenieus.
En daar betaal je ook voor.
Betaal je gewoon voor.
En wat ik er leuk aan vind, want ik heb de Jippie-Janneke natuurlijk ook wel eens geproefd. Daar zit een hele grove bubbel in. En dit is wel zo'n mousserend
bubbeltje. Dat is wat je wil. En dat is bij de andere... bij de andere bubbels ook zo. Dat het gewoon echt een idee hebt dat je een champagne drinkt.
En dan zonder dat als mensen nu luisteren en die denken... ja, maar ik heb wel echt een probleem met alcohol gehad. Dan wil ik dit ook niet drinken. Wat ik me heel goed kan voorstellen dat je daar dan moeite mee hebt. Maar jij zegt nu als ervaringsdeskundige... hier heb je dan geen last van.
Nee,
dus het is gewoon thee.
Ik merk dat als die gedealcoholiseerd is... Er zit misschien ook nog wel 0,01% in. Is dat zo?
Ja, dat kan. Dat er tot 0,05 kan erin zitten. Dus dan wordt er... Of 0,5. Dan mag het nog alcoholvrij heten.
Ja, dus die moet je eigenlijk niet drinken.
Nee, want ik ben natuurlijk nu zo puur. Dat klinkt een beetje gek. Dus dat proef je gewoon. Dus daar sta je gewoon op aan.
Ja.
En het is ook wel echt voor mensen met echt een verslaving, hè. Wordt ook echt geadviseerd van blijf daar in ieder geval een jaar helemaal van weg. Dat heb ik ook gedaan. En ga wel eens even kijken hoe het voor je werkt.
Ja,
er zijn natuurlijk ook mensen die vervangen het een door het ander. En die zitten elke dag zitten ze zo'n fles weg te tikken. En dan zeggen ze, ja, dat is 0,0.
Ja.
Dan houden ze alles
in stand. En als je nou, omdat dit gewoon thee is, maar dan mousserend. Als je dit in een theeglas zou drinken, is het natuurlijk ook al anders.
Ja.
Toch?
Ja.
Ja, want dan drink je ook echt thee.
Ja.
Het kan natuurlijk ook soms getriggerd worden omdat je het in een glas drinkt à la.
Maar ik vind het dus leuk dat daarop staat sparkling tea.
Ja.
Snap je? Dat
ja. Andere connotatie.
Marketing heel slim gedaan. Ja, want voor mij denk ik, ik drink een sparkling tea. Dit is geen sparkling wine. En dat is zit echt dan ook tussen je oor. Maar dat is voor mij een hele andere deur die open gaat. Ik denk, nou, doe mij maar een sparkling tea. Ja. Heerlijk, lekker een gebrouwen thee.
Maar dit zouden ze toch overal moeten verkopen? Wel, gewoon.
Ja, maar er hangt dus wel een... Ja, wat ik zeg, een prijskaartje aan vast. En dan de horeca, die kijkt natuurlijk heel erg sterk naar hun prijs. Dus voor het hogere segment horeca is dit een prima, heel mooi alternatief. Waarvan ik zeker weet dat je het kunt verkopen. Maar ze moeten het ook leren verkopen. Ze moeten het ook aanbieden. Hè? Dus op het moment dat iemand vraagt om een alcoholvrije wijn, dat je gelijk denkt van ik kan gaan cross-sellen, upsellen, et cetera, met deze producten. En ik denk dat je er
Maar ik denk dat het wel goed is. Ja. Want ik kom best wel regelmatig bij Rijks, omdat het van een vriendje van me is. En daar heb ik dus geen alcoholvrije alternatieven eigenlijk. Ja. En dat is toch wel een sterrenrestaurant. Ja. Dus het zou wel een mooie combinatie zijn. Joris, als je luistert. Ja. Die is een hele goeie voor jou.
Ja.
Nou, ik ben weer heel veel wijzer geworden. Jij?
Ja.
Kan jij nog heel eventjes voor mijn luisteraars zeggen wat je deze januari van plan bent te gaan doen? En of mensen zich nog kunnen aanmelden?
Mensen kunnen zich aanmelden. Ik doe dat altijd nog de hele week, eerste week van januari. Want dat zijn toch wel veel mensen die na oud en nieuw denken, oh,
moet ik nu
moet
al?
Moet even stoppen, een maandje. Nee, ik heb een 30 dagen lekker nuchter challenge. Krijg je elke dag van mij een video. Ik heb een gratis mocktailboek erbij. Ook e-books over gedragsveranderingen. Je gaat eigenlijk echt... Nou ja, informatie krijgen over alcohol elke dag. 2 minuutjes zijn die video's. Maar het gaat ook over mindset, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei. Dus je gaat eigenlijk gewoon een maand lang eens even op onderzoek uit van... Hey, wie ben ik nou eigenlijk? Wat is de rol van alcohol in mijn leven? En hoe kan ik nou ook die vicieuze cirkel doorbreken? Hè? Want het zijn vaak people, places and things die jouw hele systeem doen herinneren aan dat glas wijn. Kijk, als wij elke vrijdagmiddag om 5 uur ergens wijn gaan drinken en wij gaan dat ineens niet doen, dan zegt je hele systeem, maar er kwam toch wijn? Dat is gewoon een herinnering die in je brein zit. Daarom is verslaving ook de ziekte van het brein. Dus nou, die vicieuze cirkel, als je die wil doorbreken en eens wil kijken van, hey, waar loop ik nou eigenlijk tegenaan? Nou, dan moet je je gewoon aanmelden op
je patronen doorbreken.
Ja, drankjeminder.nl.
En, jij bent ook echt een motivator, ook met die filmpjes en zo. Dus het is ook lekker als je dit in je eentje doet. Hè, en je misschien nog een soort van schaamte hebt naar de rest. Ja. Dat toch iemand af en toe even bij je incheckt. En je het gevoel geeft van je bent niet alleen, we doen dit met elkaar.
Ik doe nu ook met live momenten erbij, weet je wel, online. Dan doe ik 3 keer een soort groepscall. Dus als je het leuk vindt, kan je er ook bij zijn. En het is echt bedoeld voor mensen die een gezonde held periode willen van een paar weken. En ook voor mensen die zeggen, nou, ik ben er eigenlijk wel echt klaar mee. Dan is dit een hele leuke start, omdat je heel veel info krijgt.
Vaak helpt dat heel erg goed, hè? Zo'n reset of een maand detox is vaak ook een start van dat je ervaart wat er gebeurt en dat je daarna denkt van dit voelt zo goed, ik trek het nog even door.
Dus 30 dagen, dat is ook net, dan kan je systeem ook echt helemaal een soort van resetten. Ja. Dus je gaat dan lekker slapen, dieper slapen ook. Je krijgt een gezondere blik. Veel mensen krijgen ook al complimentjes. En dat is natuurlijk hartstikke leuk als je het nou 30 dagen hebt gedaan. Dan trakteer je jezelf op zo'n lekkere sparkling tea. Heb je nou iets leuks in het vooruitzicht?
En dan trek je hem weer door. Ja. En als mensen denken inderdaad, ik ga meedoen met een drankje minder, maar ik wil wel lekkere bubbelthee. Of daarna inderdaad meer non-alcoholisch. Hoe kunnen we dan bij jou terechtkomen?
Ja, dat is heel simpel, want het is een website. Dus
hele leuke website. Ja. Mooie website heb je.
Dankjewel, Koos. NonoZero.nl. Dus dat is de site waar alles op staat. En waar ik dus in eerste instantie gestart ben met 50 producten. Die we allemaal zelf geproefd hebben. En zeker weten dat het 100% smaak heeft. Dat mensen verrast worden. En we zijn nu een half jaar onderweg. En we krijgen ook alleen maar leuke reacties. Dus... dat is echt gewoon super leuk om te ervaren. Want ik heb dus ook een ander bedrijf. En dat gaat ook hartstikke goed. Maar dit geeft wel heel veel energie. Ja. Dat je mensen blij maakt. Dat mensen verrast zijn. En als er 80 mensen op een event zeggen... Oh, zonder alcohol? Niets voor mij. Wij drinken alcohol. Maar er zeggen 20 mensen gaan een verhaal aan... waarom ze zo blij worden van jouw product. Omdat ze om verschillende redenen alcoholvrij zoeken, maar alternatieven zoeken die niet in de supermarkt staan, dan voel je een soort van nuttig.
En ik vind het dus ook een heel leuk cadeau om te geven. Ja. NonoZero.nl. Voor al die nieuwjaarsborrels, dat je denkt, ik kom gewoon lekker met mijn alcoholvrije alternatief aan. Ja. En wie weet kan je nog wat mensen overhalen, inderdaad. Mooi initiatief.
Had ik mijn website genoemd? Lekker Gerrit Joling wel.
Doe maar hoor.
Drankjeminder.nl.
Je had hem al geroepen, maar dat maakt niet uit. Bij deze is hij nog een keer
goed. Maar het is echt goed ook dat je dit doet. Want er is echt wel een grote, steeds grotere groep en wordende groep mensen die open staat voor dit soort dingen. En inderdaad, of je nou echt een probleem had of niet. Maar sommige mensen stoppen ook om. En dan krijgen ze de vraag van, maar je had toch helemaal geen probleem? Nee, maar ik ben er gewoon klaar met alcohol.
Ja, dat mag toch ook? Ja. Ja. Krijg maar één lijf hè, in het leven. Ja. Daar moeten we het mee doen.
Ja, en dan worden we de,
dus ga er zuinig mee om.
En dan zijn we divine aan het aging.
Ja, fine
aan
het aging. Ja, fine aging. Zullen we proosten?
Proost.
Ja. Cheers.
Op Kopenhagen.
Ja.
Op een gezond 2024.
Ja, oh leuk. Heerlijk.
Tot zover Bridget and Friends Take a Menopause. Volgende maand zijn we er weer met andere gasten. In de tussentijd kun je laten weten via onze besloten community op Facebook, Bridget and Friends Take a Menopause, wat je graag zou willen horen, wie je graag zou willen horen. En daarop kun je ook gelijk al je ervaringen delen op dit gebied. Daar vind je ook elke maand een nieuwe nieuwsbrief. En wie weet zie ik je daar. Of anders hoor je me volgende maand weer hier.